De Christian Journey, dat is ons project voor deze jaar. En dan, we zijn nu bezig met het tweede blok, de leider. Jezus onze leider. 2 weken geleden had Hans Savert over Jezus onze hoge priester. En vandaag onze leider, Jezus, is de volmaakte offer. Als je over de volmaakte offer, over priesters wil onderzoeken in de Bijbel, het beste boek om te onderzoeken is het boek Hebreeën. En net zoals Hans heeft gezegd 2 weken geleden, het kan een beetje van een ingewikkelde boek zijn, Hebreeën. Nou, het boek Hebreeën, niemand weet precies wie heeft het geschreven. Het is onwaarschijnlijk dat Paulus heeft het geschreven, omdat we hebben veel brieven van Paulus en de stijl van Hebreeën is echt anders. Misschien Apollos, misschien Barnabas, misschien Lucas, misschien Silas. Als ik moet ik denk meer Apollos of Barnabas misschien. Het nergens in het boek zegt dit is een boek voor de Hebreeën. Dat komt ook niet voor in het boek. Maar vanwege de inhoud van het boek Hebreeën gaat over de offers, de priesters, alles met te maken met het Oude Testament. Als je hebt weinig begrip van het Oude Testament, je komt stok in Hebreeën. Nou, wat doe ik met dit rare boek? Dus je moet wel een beetje kennis hebben van het Oude Testament. Nou, aan wie was het geschreven? Aan het einde van het boek, hoofdstuk 13, kreeg je een referentie over Italië. De mensen van Italië groeten jullie ook. Dus er is een goede reden om te denken dat misschien dit boek was geschreven aan de kerk in Rome, in Italië. En in bijzonder niet aan elke christen in de kerk in Rome, maar aan de Joden in de kerk in Rome. Nou, waarom? Onder Nero, het Romeinse Rijk, het wordt moeilijker en moeilijker voor christenen in het Romeinse Rijk. Je leest hoofdstuk 10, de laatste stuk. Nou, mensen kwamen tot bekering. En nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen, de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Dus je ziet dat mensen kwamen tot bekering en het was moeilijk voor christenen in het Romeinse Rijk, in Rome ook. Waarom? Omdat christendom in die tijd was een illegaal religie. Joderdom was legaal, het was licitas. Christendom was illicitas. Dus als je kwam tot bekering in een christen, dan je was illegaal. En net zoals illegale mensen in Nederland hebben problemen, christenen in die tijd hadden ook problemen. En dan stel je voor dat nou, je bent in de gevangenis gezet. Of misschien jouw oom is ergens in de gevangenis. Of misschien dat je huis is weggenomen omdat je een christen bent. En je weet als een Jood dat je moet alleen teruggaan naar de Jodendom, naar de licitas gemeente. En dan alles was legaal, je kreeg je huis terug en je bent uit de gevangenis. Dus er was een sterke druk op christenen die kwamen van een Joodse traditie om terug te gaan naar Joderdom. En dat was makkelijk te doen. Je moet alleen naar een synagoog gaan, in het publiek zeggen, Jezus is niet de Messias. En dan was je omarmd bij je broers en zusters uit de Joodse gemeenschap. En je was 100% legaal en geen meer problemen met de overheid voor je kinderen. Je toekomst gaat goed. Dus je kan zien hoe ja, de verleiding om terug te gaan was sterk. En daarom komt dit boek Hebreeën. En wat de schrijver van Hebreeën probeert hen te bemoedigen is, kijk eens jongens, jullie hebben zoveel in Jezus gevonden. Houd vol, ga niet terug. Als je begint in het begin van hoofdstuk 1, 2 en 3 of zo, je zegt, nou, Jezus is zoveel beter dan Mozes. En de engelen. En zo. En dan later, nou, de nieuwe verbond die we hebben in Jezus is zoveel beter dan de oude verbond. Gaat niet terug. Kijk eens, met de nieuwe verbond kunnen wij dichtbij in Gods aanwezigheid komen, zonder tempel en al dat gedoe. Het is zoveel beter, onze access aan God. Zoals 2 weken geleden, Jezus als hoge priester is zoveel beter van al de priesters in het Oude Testament. Dat was hoofdstuk 4 tot 8. In hoofdstuk 9 en 10 van Hebreeën, ons onderwerp van vanochtend, laat zien dat het offer van de Heer Jezus, de volmaakte offer van de Heer Jezus, is zoveel beter dan al de offers van dieren en dieren en dieren en zo in het Oude Testament. Dus, Waardeer wat je hebt in Jezus. Ga niet terug aan Judaïsme. Houd vol. Dat is het boodschap van het boek Hebreeën. Nou, om ongeveer een half uurtje om door te kunnen gaan met deze mooie onderwerp. Ik dacht, nou, ik heb 6 vragen gesteld en ik geef je antwoorden aan 6 vragen en dan zijn we uit. Hier is onze eerste vraag. Wat waren de doelen van offers? Sommige mensen denken dat christendom heeft primitieve religie. Met offers en bloed en zo, dat is echt primitief. Nou, het is waar dat in de heidene religies offers brengen en bloed brengen waren ook een belangrijk deel van hun godsdienst. Maar zeer anders van de offers in het Oude Testament. In de heidenige religies, die hadden het idee dat God moet eten. En wat eet God? Bloed van offers. Dus je moet dode dieren, dode kinderen, je moet kinderen doden, volwassenen doden. En dan, dat was de voedsel van de goden. Of nou, God is super boos, ze hebben geen idee waarom. Maak mensen dood in offers om misschien dat rare God een beetje tot rust te brengen. Dat was de motivatie onder hedene offers. Maar in het Oude Testament, het doel was echt anders. Ik heb 4 doelen gevonden. Sommigen hebben offers gebracht alleen om God te danken. Ik ben zo dankbaar, hier breng ik een offer. Soms, je wil iets toewijden. Je wil een plek toewijden. Als wij de inzegeningen vanochtend 3000 jaar geleden zouden hebben, nou, we brengen een wik hier, we maken een offer. Wij wijden wik aan dit bediening. Maar gelukkig, we hebben een volmaakte offer, we hoeven dat niet te doen. Maar in die tijd, nou, dat was een manier om dingen te doen. Ook als een daad van aanbidding. Mensen waren soms zo blij met God, nou, als een daad van aanbidding, ik breng iets. Maar ook de 4e doel was dat het was een tijdelijke oplossing voor zonde. Als een dankoffer, je kan ook een dier brengen, maar ook graan brengen, ook een flesje wijn of zo, olie, dat mag ook. Maar in de offers voor zonde, je moet altijd een dier of iets doden. Dat was een must. Vraag nummer 2. Wat was het protocol voor een zonderoffer? Nou, de protocol was redelijk eenvoudig en zeer leerzaam. De protocol was dat, nou, je hebt gezondigd. Je bent bewust, dat was echt niet goed. Niet goed. Nou, wat doe je dan in het Oude Testament? Dan, je moet een dier kopen of een dier van je eigen boerderijtje brengen. Niet een diertje die semi-dood is. Nou, je moet een goede dier vinden. God ontvangt geen rubbish of zo. Nou, hij wil het beste hebben. Nou, dan je brengt een mooie dier naar de priest. En dan op de zondeoffer, je zet je handen op de hoofd van de dier en je beleed je zonde. Ik heb dit of dat gedaan. Dan de priest neemt een mes en maakt de dier dood. En hij doet iets ritueels, symbolisch met de bloed. En dan is de dier opgeofferd. En dan de zondaar voelt zich opgelucht. Ik ben niet meer schuldig. Ik ga met vrede terug naar mijn huis. Dat was het protocol. Wat wil God ons leren met dit protocol? Ik stel voor 5 dingen, belangrijke lessen die wij kunnen. Ik denk dat God had dat in gedachten om ons te leren door deze protocol. De eerste is dat zonde erg is. Wij hebben de neiging vandaag om niet over zonde te praten, maar over foutjes te praten. Oh, ik heb een foutje. Als iemand, in zijn leven begint samen te wonen zonder het huwelijk of een overspel of wat dan ook. We proberen het een beetje, het is niet ideaal. Hè? Zulke termen. Wij zetten ketchup op en wij proberen het een beetje van een mooie smaak te geven. Of een redelijk. Maar van de offers en al de offers, elke dag offers geven in het Oude Testament, het was duidelijk dat zonde was iets belangrijks en serieus. En ik moet zeggen, beste broers en zusters, wij moeten dat ook nemen. Ook in een cultuur waar wij Wij praten niet over zonde. We maken mensen schuldig voelen en dat is niet fijn. Zij moeten altijd blij zijn. Maar zonde is zonde in Gods ogen en wat moet dat serieus nemen? De tweede les van deze offers, denk ik, de protocol, is dat zonde en dood altijd met elkaar verbonden zijn. Vanaf Genesis, God tegen de Adam en Eva, want op de dag dat u ervan eet, zult u sterven. Dood en sterven. Beste broers en zusters, dood, zonde en dood gaat altijd samen. Elke keer dat jij of ik zondige, iets gaat dood in je relatie met je partner, in je geweten, iets gaat dood altijd met zonde. Het is gewoon zo. Nou, sommige mensen, nou, waarom kunnen wij het een beetje anders bedenken, een beetje een mooier verhaal van maken? Kijk eens, het is een beetje zoals, het is een verbinding tussen de zon en warmte. Als je onder de zon komt, nou, dan word je warm. Het is, je kan het niet op een andere manier. Ze zijn altijd samen. Of je zegt, nou, ik wil lekker in de water springen, maar niet nat worden. Dat kan niet. Als je springt in het water, dan word je gewoon nat. De loon van de zonde is de dood. Er is altijd een verbinding in de geestelijke tussen zonde en dood. En dat is duidelijk te zien. Ook in de offers. De derde belangrijke les is dat zonder bloed of dood geen vergeving is. Wij lezen dat in Hebreeën 9, de hoofdstuk die houdt ons bezig. Zonder het vergieten van bloed wordt er geen vergeving, vindt er geen vergeving plaats. Dit is een belangrijke. Ik hoor soms mensen zeggen, nou, God houdt zoveel van jou, hij wil jou vergeven. Ik moet zeggen, dat is echt kort door de bocht. Uit liefde alleen, niemand kan vergeven worden. Dat is duidelijk, Hebreeën. Zonder het vergieten van bloed, geen vergeving kan plaatsvinden. Dat is Bijbels. Zo staat het wereld in elkaar, zo is het werkelijkheid. Nou, natuurlijk, uit liefde voor God, uit Gods liefde voor ons, sorry. Hij heeft zijn zoon aan de aarde gestuurd. En de Heer Jezus heeft gestorven voor onze zonde. Dus de schuld van zijn schuld gaat op Jezus. En nu kan hij ons vergeven. Nou, er is wel uiteindelijk een link tussen liefde en vergeving. Maar als je praat over liefde en vergeving zonder de belangrijke tussenstop, dan heb je een neppe evangelie. Het gaat niet zo. Met vergeving is altijd een offer nodig. 1 Johannes 1:9 is een standaard tekst die over vergeving gaat. Als wij onze zonde beleden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Kijk eens hoe belangrijk. Het zegt niet dat als wij onze zonde beleden, God is liefdevol en barmhartig om onze zonde te vergeven. Natuurlijk, God is liefdevol en barmhartigheid. Maar de basis van vergeving is niet liefde en barmhartigheid. Het is rechtvaardigheid en getrouw. Jezus heeft de boete betaald. God is rechtvaardig. Nou, nu kan alles goed komen. Centraal. Nou, een vierde les van dit protocol is dat de schuld van zonde overgedragen kan worden aan iemand anders, een onschuldige partij. Nou, als je opgegroeid bent in een christelijk gezin, Jezus heeft voor onze zonde gestorven. Nou, je zegt dat gewoon. Wij zeggen dat gewoon. Maar het is niet vanzelfsprekend dat kan zo gebeuren. Nou, stel je voor dat ik reed mijn auto een beetje te snel op de Kennedylaan en ik kreeg een boete voor €90. Nou, ik kan dat ook, dat is al gebeurd, maar nou... En stel je voor dat Esther, onze lieve zuster Esther, zegt, nou, 90, kom eens, Philip, geef me het papiertje, ik zal het betalen. Kan dat? Het doel van de boete is een beetje pijn aan mij te geven. Maar in ons huidige systeem, de computer weet niet wie heeft precies betaald, maakt niet uit. Dus Esther, je bent aangevallen. Nou, dat is een mooi, hè? Je glimlacht zo mooi, misschien geeft me dat een idee, een inspiratie. Voor de volgende. Maar stel je voor dat ik drink een beetje te veel bier of alcohol. En ik rijd en ik botst met een fietser. En dan, nou, ik kreeg problemen ermee. En dan zeg ik, nou Filip, wij nemen jouw rijbewijs weg voor 2 jaar. En dan Marcel, met een mooie hart. Hij zegt, nou, ik denk Filip heeft de rijbewijs nodig. En hij zegt naar de politieman, nou, hier is mijn rijbewijs. Neem die voor 2 jaar weg. Kan dat? Ook als ik moet naar de gevangenis voor 3 maanden. Ja? En dan, Michiel zegt, nou ik heb een beetje rust nodig. Nou, ik ga naar de gevangenis voor 3. Ik doe het graag. Nou, ook met goede bedoeling, dat mag niet. Overdragen van schuld is niet vanzelfsprekend. Als je schuldig bent, jij moet betalen. En met dit offerprotocol, het laat zien dat overdragen van schuld is wel mogelijk. Een belangrijke les. En de 5e les is dat een zondaar moet zich identificeren met het offer. De zondaar moet wel hun handen op de dier zetten en zonde beleden om nut te hebben van die offer. Misschien kom je voor een lange tijd hier in de bron. Misschien ben je opgegroeid in een christelijk gezin. Zonder dat je neemt de offer van de Heer Jezus voor jezelf. De offer is niet voor jou geldig. Het is alleen geldig als je plaats je handen op. En dat komt uit de lessen van de volmaakte offer. Wat bedoelt dat dan? Hoe zet ik mijn hand? Nou, je hoeft niet met je handen zich te doen. Maar het gaat om, ja, Heer Jezus, ik beleid dat ik heb jou nodig. Ik ben de zondaar. Dank je wel, Heer Jezus, dat je hebt voor mij gestorven. Ik geef mijzelf aan u, aan jou. En nou, dat begint jouw christelijke leven. Op die manier maak je de offer van de Heer Jezus eigen voor jezelf. En dat is wel belangrijk. Ik moet zeggen, er is ook een ander doel, een didactische doel van de hele offers in het Oude Testament. En het was een beetje van een voorbereidingfase voor de gedachtegoed van mens, om de offer van de Heer Jezus later te kunnen ontdekken en begrijpen. Zonder de Oude Testament offers, nou, Jezus komt. Nou, toen Jezus kwam, er was een meneer met de naam Johannes de Doper. En hij was bezig met dopen. Nou, daarom Johannes de Doper. En hij was bezig met dopen. En dan hij kijkt en hij zag Jezus komen. En hij zei, Johannes 1, vers 29. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, zonder de Oude Testament, je denkt, lam? Hij is een man. Lam van God. Maar met de kennis van de protocol, je denkt, nou yes. In het verleden, de zondaar moet een offer brengen. En Heer God zelf brengt een offer. En hij is de lam van God. Nou, de lam voor 1 persoon was goed genoeg voor dat persoon. Maar hier is een lam van God die de zonde van de wereld zal wegnemen. En natuurlijk, dat brengt ons naar de 4e vraag. Voor wie is de offer van de Heer Jezus geldig? Ik hoor hier en daar de theologie. Omdat Jezus heeft voor de zonde van de hele wereld gestorven, uiteindelijk iedereen zal gered worden. Misschien sommigen sneller dan anderen, maar uiteindelijk komt dit helemaal goed. Voor iedereen. Nou, maar dat is... Dat is niet wat het bedoelt, dat hij neemt de zonde van de wereld weg. De offer van de Heer Jezus is groot genoeg voor elke zondaar, dat wel. Maar je moet wel iets doen. Zoals ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen. Hebreeën 9. Niet de zonde van allen, maar de zonden van velen. De offer is open voor iedereen die kijkt, die luistert, die wil, nou, de deur is open, gewoon ga naar Jezus. Maar niet iedereen wil dat. En met pijn in de hart, de offer is klaar, maar nee, nou, ik zet mijn handen niet op de deur, ik heb het niet nodig, ik ben niet zo erg. Ik geloof niet erin. Nou, als je neemt de offer niet voor jezelf. Nou, hier is een mooie tekst in Hebreeën 10, 14. Echte moeite waard om het rustig thuis te lezen en te kauwen. De Taylor's vond ik de beste Nederlandse vertaling. Want met één offerhande, Jezus dus, heeft hij, Jezus dus, voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Het is een interessante en belangrijke concept, daarom heb ik het ook in het Engels geplaatst, de NIV. Because by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Er is diepgaand in dit tekst. Je bent heilig gemaakt, je bent volmaakt, en vanaf die moment begint een proces van heiliging in jouw leven. Sanctification. Ik moet wel zeggen dat in het verleden, ik schaam me nu, maar in het verleden, ik probeer deze dingen uit elkaar te halen. En je zegt, nou, als je komt tot bekering, je bent altijd gered, je kan je vrouw vermoorden, je kan weed roken, je kan van alles doen, maar je bleef gered. Je hebt dat beslissing genomen 20 jaar geleden, je bent gered en dus... Dus ik heb de tweede dingen proberen uit elkaar. En ik dacht in die tijd, nou, dan laat ik zien de kracht van de bloed van Jezus. Maar wat ik heb nu geleerd, in de laatste 10, 20 jaar of zo, is dat er zijn een aantal dingen in de Bijbel dat je moet niet loskoppelen. Mensen die heiligheid ontvangen, beginnen een proces van heiliging. En dat blijft altijd samen. En ik probeer dit weg te halen om dat een beetje meer aandacht te geven. Het blijft gewoon samen. Met vallen, met opstanden, met problemen, dat kan. Maar er is een wens om te groeien in je geloof. In de doopcursus, als je de doopcursus heeft gevolgd, hier in de bron, er is een verhaal over een vis en een kat. Dat wij zijn alle vissen en wij zwemmen lekker in het water, tot op het moment van onze bekering. En dan hebben wij een nieuwe natuur, ontvangen wij een nieuwe natuur. We zijn veranderd van vissen naar katten. En het is mogelijk dat een kat kan in het water vallen. Maar hij vindt het niet lekker. Met mijn twee broers, wij hebben dat experiment toen we jonger waren, al gedaan. En katten vinden het niet lekker in het water. Misschien sommige katten komen uit sneller dan andere katten. Maar uiteindelijk, je wil niet in de water, omdat je hebt een nieuwe natuur. Dus er is een heiligingsproces. En christen kan in zonde vallen. Hij kan misschien tijd in zonde blijven, maar hij voelt zich er niet lekker in de zonde. En als hij blijft lekker in de zonde, dan de vraag is, ben je echt bekeerd? Ben je echt heilig? Positie, vanaf het moment van bekering, we zijn heilig gemaakt. En dan begint een proces. Heiliging. God wil ons elke dag meer zoals de Heer Jezus maken. Maar ik ben een beetje boos van temperament. Maakt niet uit, God wil dat ook beter maken. Oh, maar ik vind dit... Maakt niet uit, God wil jou beter maken. Meer zoals de Heer Jezus. Dat is het proces van heiliging. Je wordt elke jaar meer wie je in Gods ogen al bent. Elke jaar meer... wat je in Gods ogen al bent. Vraag 5. Op welke manier is het offer van de Heer Jezus volmaakt? Nou, die antwoord hebben wij al geluisterd. Met Stella en Jozef en Ansel op de filmpje. Jezus was perfect. Hij had geen rare dingen zoals wij hebben. Perfect. Zonder zonde. En omdat hij een volmaakt persoon was, zijn offer was ook volmaakt. Daarom is geen meer offer nodig, één keer voor altijd. Misschien jullie die komen van een kennis van een katholieke achtergrond. De idee in de katholieke kerk in de Maas is dat de wijn wordt bloed en de brood wordt lichaam. Transubstantiation, echt. En dan op de Maas zij offeren Jezus nog een keer. Het is niet te rijmen met Hebreeën 9 en 10. Als wij de avondmaal vieren, en we hopen dat ook in onze huizen vanavond, na de dienst te doen, wij offeren Jezus niet nog een keer. Wij herinneren en wij danken voor de eenmaal offer die één keer is gedaan. En omdat Jezus offer volmaakt is, er is geen zonde te groot of te vies dat God bloed, de bloed van Jezus kan niet ons rein van maken. Laatste vraag. Wat heeft het volmaakte offer voor ons gebracht. Verder. Maar ik zie hier in Hebreeën 9, vers 12, een eeuwige verlossing. Eeuwige verlossing. Vers 14, hij heeft vergeving voorbracht. Wij hebben een rein geweten. Vers 10, hoofdstuk 10, vers 10. Wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Vers 19, we hebben nu vrijmoedigheid om de heiligdom binnen te gaan. Omdat de offer volmaakt was en wij zijn nu heilig verklaard, dat onze positie, hebben wij dat vrijmoedigheid in zijn aanwezigheid te kunnen komen. Nou, misschien denk je, en? Nou, voor de Joden is alleen de hoge priester één keer per jaar en dat was een grote gedoe in de tempel. En nu, jij en ik kunnen in de aanwezigheid van God komen, niet in Jeruzalem, niet in de tempel, wij kunnen het hier in de bron doen, maar het hoeft niet in de bron, je kan ook in jouw woonkamer thuis doen. En het hoeft niet in je woonkamer. Je kan het ook als je wandelt. Een vriend van mij vond het altijd goed om in Gods aanwezigheid te komen met een kopje koffie in de woonkamer. En hij keek naar een Colombia uit de raam. En hij, met een kopje koffie, hij kwam en zegt, nou, dat is mijn manier om in Gods aanwezigheid te komen. En ik praat met hem. En ik deel met hem. En wij hebben dat, is mogelijk, beste broers en zusters, om dat te doen, dat vrijmoedigheid, in elke plaats, in elke tijd. Ook als je wakker wordt om 3 uur 's ochtends en kan niet slapen. Je denkt, nou, dan neem ik mijn tijdje, ik ga de heiligdom binnen. Daarom, vers 22, laten wij tot hem naderen met verachtig hart, volle zekerheid van het geloof. Jaren geleden, we hebben met een andere broer, we hebben een liedbundel samengesteld in Colombia met 280 liederen. Toen ik daar ging, de kerk had geen liederenbundel, dat was altijd uit je hoofd. Dus nou, het is goed om een boekje te maken. Dus we hebben een boekje met een andere broer gemaakt. En aan de achterkant van het boekje, ik dacht, nou, wat zal ik zetten? Nou, een paar bijbelteksten over prezen. Zo, dat mooi. En ik dacht, nou, een plaatje van een bijbel en een plaatje van een kruis. Dacht ik, nou, mooi. Dus pim. En we hebben het naar de drukker gestuurd en een paar duizend exemplaren gemaakt en zo. Nou, dit broer was zo gefrustreerd op zondag met mij. Zei, broer, hoe kan jij een kruis achter dit boek zitten? En ik was een beetje verrast. Nou, wat is jouw probleem dan? Zeg, nou, hij was een bekeerd van katholieke achtergrond. En dan soms, soms met bekering, je kan een paar dingen echt te radicaal worden. Je denkt dat alles verkeerd is. En zijn verhaal was, ik heb nooit vergeten. Hij zegt, Philips, stel je voor dat iemand vermoord jouw vrouw met een mes. Je vrouw is dood. Zal jij een mes in je woonkamer hangen om over je vrouw te denken? Zal jij een mes hier hangen om altijd je vrouw in gedachten te hebben? Hetzelfde, de kruis, dat is waar de Heer Jezus, onze lieve Heer Jezus, is vermoord. Oh, dat is een interessante gedachte. Ik had nooit zo gedacht. Maar het is anders. Met een mes denk je aan de moordenaar. Aan de kruis denken wij niet aan de Joden moordenaars, niet de Romeinen. Wij denken aan de offer. Elke keer, we denken aan de offer. En hier in de bron hebben we ook jaren geleden gekozen om een kruis hier te zetten. Niet aan de kruis te aanbidden of zo, maar aan te denken aan de volmaakte offer. We hebben ook gekozen om een kruis te hebben zonder de Heer Jezus op. Waarom? Omdat we ook, nou, hij is van de dood opgestaan. Het is een lege kruis. Dus het is symbolisch, maar het kan ons helpen om dichter de werkelijkheid te komen. De offer van de Heer Jezus, beste broers en zusters, is centraal in de plannen van God en in de geschiedenis. Het is geen bijzaak, het is centraal. De Joden keken naar de toekomst voor de volmaakte offer. Weken terug met de avondmaal naar dat centrale offer. Ook in de toekomst. Je leest Openbaring hoofdstuk 5. In de toekomst, wij zullen allen rondom de Heer Jezus hem prijzen. En hoe zullen wij hem prijzen? Aan hem die onder de troon en de lam. Wij prijzen hem niet als de goede herder. En natuurlijk, Jezus is de goede herder. Wij prijzen hem en aanbidden hem niet als de bruidegrom. En natuurlijk, hij is de bruid. Hij is de schepper van alles, maar wij aanbidden hem niet als schepper. Maar wij aanbidden hem als het lam die geslacht is. Centraal in de gedachte van God. Neem alsjeblieft deze gedachte mee. En als je na de dienst de avondmaal in je huis viert, neem daar en dank hem voor zo'n wonderbare offer, een volmaakte offer. Vader God, dank u wel voor de gave van uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u heeft zichzelf opgeofferd, een volmaakte offer, om ons te reinigen van alle zonden, om ons het mogelijk te maken om in uw aanwezigheid, heilige aanwezigheid te komen. Dank je wel, Heer Jezus. Amen.